Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Paul en Paul, Frans Metz de Bedderij, Metalimex Metaalhandel en Kia de Beer.
Goedendag, hartelijk welkom bij FC Rijnmond van maandag 25 augustus. Aan tafel hebben wij Martijn Krabbedam van Voetbal International, Dennis Kranenburg en Sinclair Bisschop, weer even op het oude nest, maar tegenwoordig natuurlijk werkzaam bij ESPN. We gaan zo meteen de transferbalans opmaken bij Feyenoord tot nu toe. En bespreken natuurlijk de wedstrijden van Sparta, Excelsior en FC Dordrecht. Martijn, Feyenoord speelt 15 dagen geen wedstrijd. Dat doen ze trouwens binnenkort ook niet als er weer een interlandperiode is. Waarom speelt Feyenoord eigenlijk geen oefenwedstrijd?
Geen idee. Ze hebben die spelers vrijgegeven. Ik zag een aantal op het vliegtuig stappen.
Dus, weekendje weg.
Weekendje weg. Daar hebben ze ook behoefte aan. Nou, ik denk dat ze ook behoefte hebben aan training. En dat die dacht van ik ga die tijd gebruiken om de patronen er wat in te slijpen.
Ja, maar dat kan dan ook als je jongens een paar dagen vrijgeeft?
Ja, maar moet je dan ook nog het weekend met ze doortrainen? Nee, voor mij hebben ze gewoon zaterdag, zondag vrij gehad. En vrijdag nog getraind, dacht ik uit mijn hoofd. Het schema te hebben gezien. Nou, dan stappen de jongens op het vliegtuig en dan komen ze maandag weer terug.
Dus. Okay. Waar kun je nou nog op rekenen als het gaat om versterkingen in de komende week?
Ze hadden de hoop gevestigd op een spits. Dat gaat niet door.
Touré.
El Bilal Touré van Atalanta. Dat was heel ver eigenlijk. Atalanta wilde eerst niet meewerken, want die wilde hun eigen aanvallers op orde krijgen. Maar toen ze dachten, oké, dat is voor elkaar. Nou, dan werken we wel mee aan die transfer van Bilo op huurbasis. Alleen, ja, toen kwam Besiktas er tussendoor fietsen en die hadden meer geld. En toen dacht Touré van, dan ga ik toch liever naar Istanbul dan naar Rotterdam. Dus voor Feyenoord een enorme teleurstelling dat niet doorgaat. En we moeten nu maar de komende dagen zien of er nog een alternatief is. En ze probeerden dan ook nog een linksbenige centrale verdediger te huren. En dat lijkt me dan toch ook geen overbodige luxe.
Nee, want nou goed, we gaan die transferbalans man een beetje opmaken tot zover mogelijk, hè, want er is dus nog een week te gaan. Eerst eventjes de uitgaande, Dennis. Ja. Wat is nou de meest in het oog springende als het gaat om spelers die vertrokken zijn?
Je hebt dan de vier grotere transfers die eruit zijn gegaan. Met Hansko, Paixão, Hartman en Milambo.
Ja.
Maar ik denk als je gaat kijken naar de hele situatie van Hansko, hoe dat is gegaan, dat is natuurlijk wel een bijzondere geweest. Die zou weggaan, was al bij het trainingskamp van Al-Nassr aangesloten. Dat was niet in hetzelfde hotel, maar zat daar in de wacht. Transfer ging niet door, toen kwam een dag later toch Atletico Madrid.
Ja.
Ja, en als je dan ziet hoe hij het ook gelijk daar weer doet. Hè.
Atletico zelf deed niet zo heel goed.
Nee, maar hij
gelijk speelt tegen Elche, maar hij was goed.
Man of the match.
Ja. Dus dat doet hij goed. En Paixão natuurlijk geblesseerd weggegaan. Maar ik denk als je dan gaat kijken naar de meeste in het oog springen, dan zou ik toch die van Hansko noemen.
Ja. Quincy Hartman is naar Burnley gegaan. Twee wedstrijden onderweg in de Premier League. Alles gespeeld. Goeie keuze.
Voor hem denk ik wel. En hij wilde graag naar de Premier League. En ik denk dat dit juist de ideale opstap is. Hè. Geen topclub. En ja, zeker na wat hij heeft meegemaakt met zijn blessures, is dit denk ik de club waar hij uiteindelijk misschien zodanig goed kan spelen dat hij in beeld blijft bij Oranje. En later misschien de stap kan maken bij een nog grotere club in Engeland.
Afgelopen weekend sprak het AD even met hem, na afloop van de wedstrijd. En toen liet hij optekenen dat hij toch wel vond dat zijn band met de trainer Robin van Persie minder werd nadat duidelijk werd dat hij niet ging bijtekenen. Is dat een patroon?
Als je het met Timber vergelijkt, zou je er een patroon in kunnen zien. Maar volgens mij, toen Hartman die aantal keer achter de tafel zat, toen merkte hij ook al wel dat die band met zijn trainer niet top was. En het was natuurlijk ook een trio backs wat om de beurt een keertje mocht spelen. Hè. En daar was hij niet blij mee, want hij kwam terug van die blessure en hij wilde gewoon in zijn ritme komen. Ja, als dan Burnley komt en Feyenoord pakt nog iets meer dan 10 miljoen voor hem, dan denk ik dat het voor alle partijen toch wel de beste oplossing is.
Vind je niet wat weinig?
Met één jaar contract en een speler die lang geblesseerd is geweest, denk ik dat het juist een uitstekende deal is.
We hebben het over de Premier League, hè, waar 10 miljoen, 12 miljoen, dat zijn fooien.
Ja, maar ze hebben daar toch niet allemaal een mijter op dat ze zeggen, dan doen we er nog maar extra 20 miljoen bij of zo. Nee, ze kijken natuurlijk ook wel, wat heeft die jongen gespeeld de laatste jaren? Nou ja, geblesseerd. 1 jaar contract, nou, als je dan 10,5 miljoen kan krijgen uit mijn hoofd, is dat het bedrag. Dan denk ik dat je als club nog tevreden mag zijn.
Ja,
voor Hartman dan, hè?
Ja. Maar goed, Hartman die spreekt zich uit.
Netjes toch. Dat was keurige bewoordingen. Ja. En iedereen volvoerde dat toch al wel, dat die band nou niet geweldig was met Van Persie.
Ja, maar Zerouki die laat zich ook weer vandaag even
nog
uit.
Nog netter.
Maar het zijn natuurlijk ook wel allemaal jongens die natuurlijk een beetje op een tweede plan zijn geraakt. En dan weet je ook dat als ze mensen niet helemaal vol in de picture zijn, ja, dan zijn ze altijd wel mensen wat ontevreden over. Dus
tuurlijk, in elke selectie toch?
Ja, dat denk ik ook. Dus
Ja, oké. Okay. Dat klinkt heel logisch. Je kunt je misschien afvragen, moet je als trainer ook dat soort jongens die misschien richting de uitgaan aan het gaan zijn, toch niet een beetje meer bij je houden? Op iets
ja, je kan het op twee manieren uitleggen. Het is ook gewoon de harde topsportmentaliteit die er heerst. En hij is natuurlijk gewend, Robin van Persie in Engeland, met Ferguson, met Louis van Gaal gewerkt. Dat het soms gewoon echt is dat de manager boven alle partijen staat en denkt in commitments. Dat heeft hij ook eigenlijk met Timber gedaan met het afpakken van die aanvoerdersband. Ja, zo denkt Robin van Persie. En dat dat hard kan zijn voor spelers die gearriveerd zijn, voor spelers die denken een band te hebben met een trainer, kan ik me voorstellen. Maar ja, ik kan me wel voorstellen dat Robin van Persie een hele andere mindsetting daarin heeft. Ja. En dan is het denk ik ook heel belangrijk dat je dan wel goede assistenten bij Feyenoord hebt. En ik denk dat ze die hebben, die dan dat soort spelers wel opvangen. En ja, als trainer hoef je ook denk ik geen goede band te hebben. En als spelers inderdaad uit hun contract lopen, moet je als trainer verder en dan verder kijken. En dat is denk ik ook gebeurd.
Maar zeker met zo'n grote groep is het denk ik ook, je moet dat ook wel managen natuurlijk. Hè? Want ze hebben nu ook nog een heleboel spelers waar ze vanaf willen. Maar er zijn ook wel gasten die staan er nog wel elke dag. En als je dan misschien wat negatiever ertussen hebt en die zeggen altijd tegen jou van ja, die trainer is niks en ik vind het helemaal kut allemaal.
Klopt. Het vervelende van Persie is natuurlijk dat dit soort verhalen vorig jaar ook bij Heerenveen een beetje naar buiten kwamen. Hè? Dat het een goede trainer is, alleen dat hij ja, best wel sommige spelers natuurlijk met Noppert, maar meerdere spelers, dat hij daar een slechte band mee heeft. En ook spelers die niet spelen, dat hij daar weinig aandacht aan schenkt. Misschien is dat, ja, Rob van Persie is natuurlijk nog een jonge trainer, wel een verbeterpuntje dat hij in de communicatie richting spelers toch duidelijker moet zijn.
Wat verwacht jij dat er met Timber gaat gebeuren? Je kunt je misschien ook afvragen, je haalt hem zijn aanvoerdersband bij hem weg.
Ja, maar je laat hem
wordt hij daarmee
spelen
minder waard eigenlijk als speler?
Nee, natuurlijk niet. Met een aanvoerdersband zorgt er niet voor dat je dan ineens een miljoen meer waard bent. Tenminste, daar geloof ik niks van. Alleen, ja, Timber, die band is dan afgepakt vanwege het feit, commitment, die gaat naar Stijn, die heeft lang aan Feyenoord verbonden. Maar ja, hij is wel weer te goed om hem niet op te stellen. Dus ja, dat is ook een halve straf, weet je wel. Van ja, Oké, je mag geen aanvoerder meer zijn, maar hij mag ook niet weg. Want dan gaat hij voorliggen, heeft hij zelf gezegd. Dus ja, dat is een beetje een half strafje. Maar Timber, ik denk als de kans zich voordoet de komende dagen en er komt een club, dat Feyenoord hem echt wel gaat verkopen. Want nu kan het nog en volgend jaar loopt hij transfervrij weg. Zullen ze ongetwijfeld weer aan tafel gaan als hij blijft om het nog met een jaartje te verlengen. Maar ik denk gezien heel de situatie dat de kans groot is als er een club komt, hè, Leverkusen of West Ham.
Is iets van die clubs concreet?
Niks heeft zich nog bij Feyenoord gemeld, misschien wel bij zijn agenten, maar niet bij de club. Ja, dan is natuurlijk de kans wel groot dat hij gaat, want ze hebben ook nog eens genoeg middenvelders natuurlijk. Hè. Moder komt nog terug, ja. Valente die zit in de wachtrij, dus dan zou het kunnen. Maar terwijl het de beste speler is van Feyenoord.
Ja, in principe natuurlijk wel. Jij zei het over de vele spelers die misschien nog de komende weken vertrekken. Aan wie moet je allemaal denken?
Ja, dat zijn dan de jongens. Je hebt de Casemiro, Bujaude,
Het Zand,
Carranza.
Eventueel Mitchell.
Mitchell inderdaad nog. Dus dat, die jongens. Dat
zijn wel wat restricties, geloof ik, hè, aan wat je nog mag verhuren.
Ja, liefst verkopen ze. Ja. Alleen verhuren, ja, dat is een laatste redmiddel. En er zijn er nog vier plekken in het buitenland en twee in Nederland.
En Stengs is natuurlijk interessant, die nog geen minuut heeft gemaakt en op een zijspoor op dit moment lijkt, maar natuurlijk wel een groot verdiener is. Er is interesse voor. Zou natuurlijk ook nog wel deze week kunnen gebeuren dat hij vertrekt.
Het is ook niet helemaal netjes, hè, hoe ze dat nu ook dan doen. Je laat hem wel meerdere keren warm lopen. En Arne Slot heeft het vaker gezegd, die was echt wel lyrisch over Stengs. Oud international, ja, die laat je dan meerdere keren warm lopen en die maakt dan ja, gewoon helemaal geen enkele minuut.
Nee, en Slory wel bedoel je?
Ja.
Ja, dat is zo. Maar goed, dat management had Slot natuurlijk veel beter in zijn vingers. Want daar liep alles, ook al speelde hij niet, dan nog waren die spelers enthousiast. Ja. En dat is wel een kwaliteit, wat Sinclair net zegt. Misschien moet hij dat nog een beetje ontwikkelen.
Ik wil net zeggen, want pikken we er toch een paar namen uit waarbij je denkt, ja, dat management richting die spelers is toch lastig.
Maar het is natuurlijk altijd een individualist natuurlijk van Persie. En opgegroeid in de top inderdaad. En dan heb je misschien minder aandacht daarvoor dan Slot, wat de middenvelder was en bij kleinere clubs heeft gezeten en een totaal andere route heeft gevolgd dan Van Persie. Dus, en ieder mens is toch ook anders.
En wat ook niet helpt bij Feyenoord is dat ze voor het eerst, omdat er ook weer geld is gekomen, hebben ze zo'n grote selectie met allemaal smaken, waardoor een trainer, je ziet ook dat hij nog zoveel keuzes moet maken en dat er zoveel spelers zijn die denken te kunnen spelen of in aanmerking te komen, die teleur moet stellen. Ja, en dat loopt ook nog niet helemaal lekker. Als je ziet hoeveel spelers toch al minuten hebben gemaakt, maar dan weer een Valente die dan 3 minuten tegen Excelsior mag spelen en een week ervoor toch goed invalt bij Fenerbahce. En zo kan je meerdere spelers noemen die waarschijnlijk toch denken dat ze in aanmerking moeten komen voor een basisplaats, die of niet in actie komen of maar een paar minuten.
Aanvallend ook, hè, met Diarra, Slory, Sauer.
Slory sowieso, hè, want er wordt gezegd, hij mag niet weg, want hij gaat echt wel zijn minuten maken. Maar ja, bedoelt hij mag af en toe een paar minuutjes maken of denkt slorie. Ik ga dadelijk misschien wel basisspeler worden en daar mijn minuutjes maken. Want ja, dan moet je ook normaal allemaal wel proberen om dat allemaal te managen.
Hij zei naar Excelsior, ik wil hem houden. Ja, want hij doet het goed tijdens. Ja. Dus ja, dat is ook weer een tegenspraak. Want hij zou worden verhuurd in eerste instantie. Dus verandert heel veel in een hele korte tijd.
Ja. Ja.
Maar goed, je moet eigenlijk tot na september wachten om echt een goed oordeel te kunnen vellen.
Ja, toch doen we het dan een klein beetje, want we proberen een beetje de balans op te maken als het gaat om de transfers tot nu toe. Dan de inkomende, waar veren jullie het meest van op tot nu toe?
Ja, de verdediging, centrale met, verdediging. Watanabe en Ahmed Hodžić. Die zijn denk ik direct inzetbaar en leveren. Maar goed, er zijn natuurlijk ook een paar spelers gehaald die we nog nauwelijks hebben gezien.
Ja, maar centrale verdediging is die al voor de toekomst ook gelijk? Of
die
moet
twee.
Je in jaren denken?
Eigenlijk moet er een linker centrale verdediger.
Moet een linksbenige centrale verdediger.
Ik bedoel eigenlijk meer te zeggen, wat als er met een van deze twee nu wat gebeurt?
Ja, dan hebben ze gelijk een groot probleem. Dus er moet inderdaad nog een linksbenige centrale verdediger bij. En ze moeten hopen dat Trauner snel terugkeert van zijn blessure. En dan zijn de aantallen daar op orde.
Okay.
Maar goed, verdedigend is het een uitstekend centrum. Opbouwend moeten we het nog eventjes zien.
Ben je nog niet overtuigd?
Nee, niet op basis van die twee wedstrijden die ik gezien heb, nee.
Nou ja, Ahmed Hodžić en Watanabe, als een soort van koppel scoorden ze nog een goal. Hè, waarbij uiteindelijk Watanabe scoorde bij Fenerbahçe.
Ja, dat heeft hij wel. Ja, kan goed koppen.
Ja, ja zeker. Nou, nog meer de nieuwelingen. Gonzalo Borges. Dat was eigenlijk een beetje de verrassing uit de helikopter. Dat zagen we niet echt aankomen.
Ja.
Is nou tegen hem gezegd, hè, van we halen je van Porto en je bent de opvolger van Hodžić Moussa?
Nou ja, uiteindelijk wel. Hè? Want het had met Hodžić Moussa ook kunnen zijn dat hij nog weg had gegaan. Hij heeft natuurlijk bijgetekend, wat eigenlijk wat in eerste instantie niet wilde. Hij wilde nog helemaal niet verlengen. Heeft dat wel gedaan. En als je dan nu weet dat hij misschien dan wel of in de winter of volgend jaar weggaat, heb je in ieder geval hem al in huis. Dus dat is denk ik ook wel weer goed. Want het kan niet zo zijn dat je een speler haalt voor 10 miljoen euro die je uiteindelijk gewoon op de bank gaat laten zitten.
Nog geen eredivisie minuut gemaakt?
Niks.
Borges.
Nee. Nee. Wel twee paasjes tegen Wolfsburg, dat ik dacht van zo, nou, dat is nog wel wat. En daarna wat een teleurstellende wedstrijd en zowel al die kansen die hij dan mist.
Fenerbahçe.
Ja, die scouting is zo overtuigd van hem. Die zegt, hij gaat echt wel aan zijn goals en zijn voorzetten komen. Alleen, ja, je moet hem echt de tijd geven.
Ja.
En dat moet je natuurlijk ook doen. Je kunt niet op basis van twee wedstrijden even iemand afvakkelen. Dus je moet gewoon even geduld hebben. Maar zij zijn ervan overtuigd. Hetzelfde geldt voor die Tankstedt. Dat is een enorme afmaker.
Mm-hmm.
Dus dat gaan we dan ook maar zien.
Wist die Tankstedt toen hij gehaald werd dat hij tweede spits zou worden?
Ja, dat wist hij wel, ja.
En hij kan ook derde spits worden overigens, hè? Ja, als ze nog iemand gaan halen.
Ja, maar hij kwam natuurlijk ook niet helemaal fit binnen. Want hij liep echt al best wel achter ook op de rest van de groep. Dus hij moest echt nog wel een flinke inhaalslag maken. En je weet ook, als die trein eenmaal is gaan rollen, dan is het best nog wel een zware taak om dat nog om daar aan te haken. Dus die heeft gewoon even wat meer tijd ook nodig.
Ja, overigens, als het gaat om Tankstedt, nog even iets rechtzetten. Hier werd vrijdag aan tafel gezegd dat hij nog nooit had gescoord middels een kopgoal. Bleek
wel?
Ja, 8,
9. Wie had dat gezegd?
Ja, nou ja.
Haan van de Laan.
Iemand aan deze tafel was vrij overtuigd.
Ja, nee. Dat, geen twijfel mogelijk natuurlijk.
Ja, nee.
En dan geloof je dat ook gelijk.
Nou, wij zeiden wel hier aan tafel, als het waar is het opmerkelijk, maar het bleek niet waar te zijn. Waarom is Diarra gehaald, Sinclair, als je toch al zoveel linksbuiters hebt?
Nou, dit is echt een speler waarin Feyenoord heel veel toekomst ziet. En die moet je dus ook de tijd geven. En het feit dat hij dan tegen NAC speelt en eigenlijk een hele slechte wedstrijd aflevert. Ja, dat is misschien wel ingecalculeerd. Want Feyenoord heeft op dit moment meerdere spelers voor die kant. En dit is een speler die ook nog niet zo lang profvoetbal speelt. Ja. En moet uiteraard ook gaan wennen aan Nederlandse voetbalstijl, et cetera. Dus met deze speler, daar heeft Feyenoord echt wel geduld mee. Zoals het eigenlijk met meerdere spelers in het verleden is gegaan. Paschau stond er ook niet gelijk. Hetzelfde geldt voor Sinisterra. Eigenlijk Hodžić Moussa had ook eerst een aantal weken nodig voordat hij er kwam. Dus deze speler ook. Dus dit is niet een speler die direct gehaald is voor de basis.
Nee, oké. Okay. Al met al, want we hebben ze geloof ik nu allemaal wel een beetje benoemd. Wat is dan de balans?
Nou, dat je niet sterker bent geworden. Maar dat kan natuurlijk ook niet. Als jij Paschau kwijtraakt en Hansko, dat zijn je beste spelers. Ja, als je die wil vervangen, moet je daar eigenlijk hetzelfde bedrag voor betalen als waarvoor ze de deur uitgaan. Ja, en dat is onmogelijk. Dus
logisch dat je de Champions League ook niet ingaat, maar Europa League gaat spelen?
Nou, dat hoeft ook weer niet per se, want ze hebben natuurlijk 2 jaar Champions League gespeeld. En ik las ergens van, ik was op vakantie, ja, Feyenoord is nou een Europa League club. Dat denk je toch ook van, maar waarom dan? Want je hebt toch gewoon Champions League gespeeld?
Nou, om wat jij nu net zegt, omdat je geen Hansko en geen Paschau meer hebt.
Ja, goed, dan hadden ze dat op een andere manier misschien moeten invullen. Maar het is gewoon moeilijk, want je gaat er in eerste instantie altijd op achteruit als je je twee beste spelers kwijtraakt.
En is dat bij PSV ook zo dan? Zijn die er ook op achteruit gegaan? Als het gaat om de strijd om de titel?
Nou, in eerste instantie
denk ik, dat denk ik wel. Kijk, het wordt nu een beetje gecompenseerd omdat ze natuurlijk een vrij makkelijk programma hebben. Maar Groningen maakt toch 2 goals. Ja. Dus ja, ook dat moet je even afwachten tot in september. Maar ik denk dat ze Noah Lang en zo en Tillman echt wel gaan missen daar.
En dan is het inderdaad aan de ontwikkeling van een elftal. Of je op een gegeven moment weer op dat niveau komt overheen. Maar dat is denk ik bij al die clubs. Dat je ja, nieuwe spelers haalt en toch maar moet kijken. En sommige spelers worden al heel snel afgeschreven. Sommige spelers worden al heel snel de hemel ingeschreven. En ja, na een wedstrijd of 8, 9, 10, dan kan je denk ik goed oordelen.
Doen wij hier nooit aan tafel. Hè? Nee. Wij houden hier de kerk in
heel
het midden.
Genuanceerd.
Heel genuanceerd. We maken dan even de balans op, Martijn.
Ja, daarom.
Toch? Ik kan toch wel een week nog voordat die transfermarkt sluit.
En er gaat er wel een hoop gebeuren hoor, komende dagen.
Ja, maar vooral uitgaand als ik jullie zo hoor. En ja, misschien nog twee nieuwe spelers.
Ja, moet ook wel, uitgaand kun je ook wel spelers willen slijten, maar er moeten natuurlijk ook gewoon clubs komen die zo'n speler ook op willen halen. En het kan wel zijn in die laatste dagen dat clubs ineens nog denken van, nou, doe die dan maar. Hè? Terwijl die misschien eerst op een lagere plek of iets op dat lijstje stond. Maar die moeten er natuurlijk ook wel voor komen.
Ja. Nou, al die agenten zijn aan het werk gezet. Ja. Van de spelers die weg mogen. Ja. Die zijn allemaal nou heel druk bezig aan het bellen van of ze nog een plekje kunnen vinden voor die jongens, want ja, hun perspectief bij Feyenoord is het natuurlijk eigenlijk gewoon niet.
Nee, precies. Goed, dat wat betreft de transfers, nog één Feyenoord doornemen, Dennis. Dat is keeper Justin Bijlo. Ja. Over wie aan het begin van deze maand werd gezegd, hij is niet wedstrijdfit, dus wel een Reuter krijgt nu de voorkeur. Hoe is dat nu dan?
Want ja, hij heeft geen wedstrijd gespeeld. Nee. Dus dat wedstrijdfitte, dat zal dan nog steeds niet zijn. En je gaat eigenlijk natuurlijk weer naar die cyclus met 3 wedstrijden in de week toe. Ja, je hebt gezien dat hij daar toch best wel vaak problemen mee heeft en steeds weer een soort van terugslag op het fysieke gebied van heeft. Dus ja, ik denk dat we voorlopig dat daar nog niet heel veel in zal gaan veranderen.
Hoe dan verder met Bijlo?
Ja, die moet wachten op een kans. En die zouden natuurlijk komen alsof Wellenreuter opzichtig faalt of geblesseerd raakt. En dan moet hij het laten zien. Maar voorlopig moet hij gewoon echt in de wachtkamer. En hopen dat hij gewoon zelf door trainingen helemaal fit begint te raken. Hè? En weinig last krijgt na trainingen.
Ja, als je hem ook ziet, weet je, het is natuurlijk een beer van een gozer. Hij is echt wel gewoon goed afgetraind en ja, zulke schouders ook. En ik heb het al 100.000 keer gezegd, maar fitte Bijlo zou eigenlijk altijd moeten spelen omdat het gewoon de betere keeper is. En ik vind hem ook op het voetballende gebied daar ook gewoon veel beter in. Maar ja, als je dan elke keer dat fysieke er weer voor terugkrijgt, ja, dat weegt natuurlijk ook mee. En als dan de een volgens de trainer meer in vorm is dan de ander, ja, dan wordt daar de keuze gemaakt.
Ja. Denk je dat het einde van Bijlo bij Feyenoord nabij is?
Nee, Van Persie kan hem zomaar laten invallen nog in de wedstrijd. Dat heeft hij bij Heerenveen ook gedaan. Hè? Je weet het maar nooit dat hij ineens 10 minuten voor tijd de kans krijgt.
Ik heb zo het idee dat Van Persie niet meer in die val trapt.
Nee, dat idee heb ik ook niet. Nee. Ja, Bijlo, ja, die was seizoen geëindigd met een blessure en meteen volle bak gaan trainen. Misschien dat daar iets fout is gegaan.
Ja, maar jij bedoelt natuurlijk, hij heeft nog een jaar contract. Dat is uiteindelijk waar hij op doelt.
Wat dan ja, dat gebeurde.
Oh zo, want ja. Dan zal Feyenoord het misschien moeten proberen te verlengen. Of kijk, verkopen zal nu lastig worden.
Ja, precies. Ja. Is de plan zo een beetje opgemaakt wat betreft Feyenoord, toch? Hebben we alles
Feyenoord, begon natuurlijk heel goed. Nog voordat het seizoen was geëindigd, hadden ze als Stijn binnen al heel redelijk snel Valente. En ik denk dat de pech bij Feyenoord wel is dat die transfer van en Pascal, maar met name Hanschko, dat het zo lang duurde, waardoor Feyenoord te laat schakelde. En een aantal alternatieven die ze op het oog hadden, daar hadden ze nog niet, konden ze doorschakelen. Die jongen uit Argentinië, Watanabe die later kwam, hadden ze ook al eerder willen hebben. Ja, en dat heeft denk ik wel ook de boel een beetje vertraagd.
Nou, nog beter voetballen.
Ja, nou nog beter voetballen, maar eerst punten, hè, zeggen ze dan. En wat dat betreft is de start prima. Ja. Alleen ja, dat voetbal moet wel echt veel beter, want ik kwam terug van die vakantie en ik ging naar Excelsior. Ik dacht, nou, toch eens even naar die machine kijken. Ja. Nou, dat viel even tegen dan.
Excelsior wel beter eerst.
Er waren gewoon een elftal met een amateur in de spits en nog een paar amateurs op de bank, waarvan nog een aantal spelers weg mocht. Ja, dat speelt gewoon fijn om 20 minuten weg. Ja, dat kan natuurlijk niet. Maar goed, ze hebben natuurlijk die 2 weken training gehad, hè. Dus ik ben heel benieuwd tegen Sparta zondag.
Ja, goed. Dat wordt interessant. Over Sparta gesproken. Ja, dat verraste aangenaam. Wat zeg jij?
Bruggetje.
Ja, dankjewel. Dankjewel. Zullen we een keertje omruilen dat jij dit doet?
Hadden we het net voor de dingen zo. Dit kan eigenlijk niet zo ingewikkeld.
Dit kan echt iedereen. Ja, dat kan echt iedereen. Ja. Sparta verraste aangenaam door 3-0 te winnen op bezoek bij Go Ahead Eagles. Voelde die overwinning ook zo overtuigend als het die uitslag is?
Nou, Go Ahead miste wel veel kansen. En dat was natuurlijk ook een belangrijk moment met die gestopte penalty. Ja. Door Drommel, anders wordt het misschien ook weer anders. Maar ja, tegen Utrecht week ervoor verdienden ze misschien de overwinning ook niet. Maar wonnen ze toch ook. En het lijkt me wel weer een hele moeilijk te kloppen ploeg, Sparta. Dat heeft Stijn echt wel goed voor elkaar. Met ook wel een aantal hele goede voetballers. En Lauritsen bewijst zijn waarde. Nou, voor Sparta te hopen met Lauritsen en Kitalano die uit hun contract lopen. Dat ze wel blijven deze week. Je weet nooit wat daar de laatste dagen mee gaat gebeuren. Maar ja, Sparta heeft goed op de rit.
Hey, Pelle Clement. Zo.
Weer een goal.
Ja. Wel een goal, hè?
Maar alles, hè? De aanval, het hakje, het afronden. Echt alles klopte. Dat was echt een heerlijke goal.
Het is een mooiste goal waarschijnlijk uit de carrière van Pelle Clement.
Ja, dat denk ik wel, ja. Ik heb 2 jaar geleden eentje tegen Vitesse uitgemaakt. Die vond ik ook mooi. Dat was een totaal andere goal. Daar deed ik een paar keer alsof ik ging schieten. En nam ik hem nog een paar keer mee toen tikte ik hem heel zacht in de hoek. Dat is een iets meer goal waar zeg maar, meer over nagedacht is. Maar ja, als je puur kijkt naar wat voor een goal, dan is dit wel de mooiste die ik heb gemaakt. Ja.
En dat is op aangeven van Lauritsen. 2 assists, 1 goal. En dan in zo'n laatste transferperiode, dan zet je jezelf even op de kaart nog, hè?
Ja, en hij wil ook graag weg, hè. Dat heeft hij al meerdere keren aangegeven.
Bologna zat op de tribune in Deventer.
En ja, dan...
Nog maar een jaar contract.
Nog maar een jaar contract. Dan moet Sparta denk ik zich echt de laatste komende dagen zorgen houden. Misschien vastbinden. Want anders zou hij nog zomaar weg kunnen. En ja, wat heb je dan, hè? Dan moet je weer heel snel toch nog een spits halen. Ze hebben natuurlijk wel die Finch-jongen nog te achter, hè?
Ja,
IJslander. Ja. Die hebben ze nog te achter. Maar dan moet je toch weer ook schakelen naar nog een spits halen. En dat wordt moeilijk, denk ik.
Ze zeggen bij Sparta dat ze iemand hebben. Ja, klaar bestaan. Die hoeft alleen maar te bellen. Kom maar. En dan wordt gesuggereerd.
Maar kijk, Lauritsen, daar is wel het spel van Sparta, zeker onder Stijn op geënt.
Die is ook lange bal ook weer
in Deventer.
Dat is toch een wapen, hè? Ja. Als hij er niet uitkomt, kan je altijd hem nog aanspelen.
Ja. We zagen ook Martijn Jurendi Sambo meteen spelen. Die speelde nagenoeg de hele wedstrijd nadat hij niet eens helemaal fit was, zei Stijn. Nadat hij vorig jaar maar 1 officiële wedstrijd heeft gespeeld. Dan kan je gelijk in de Eredivisie gewoon helemaal meedoen.
Ze zullen hem toch wel door de mango hebben gehaald. Met al die metertjes en bloedafnames en dat soort dingen.
Maar is het de kwaliteitsimpuls? Sambo?
Dat denk ik wel. Ja, het is wel een speler die ze nodig hadden. En hij zal het allemaal wel niveleerd zijn in Engeland. Maar niet goed genoeg voor daar. Maar nee. Blijkbaar wel om meteen bij Sparta te kunnen spelen.
Ja, en Dick Advocaat heeft hem gebeld en overtuigd.
Ja, en Bazour ook, hè?
Ja.
WK komt dichterbij en zijn toch ineens allemaal geïnteresseerd.
Ja. Nou ja, prima toch?
Maar ik had dan ook misschien wel gezegd... Dan wilde je niet, nu ook niet.
Nou, Dick niet.
Ik niet.
Ja, als je een beetje beter bent, dan ben je van harte wel. Ja. En dan degene die dan die kwalificatie hebben afgedwongen, die hebben dan een beetje pech. Want ja, we gaan toch met het sterkste team.
Ja. Sambo gaat dus uitkomen voor Curaçao. Joël Drommel net al even benoemd. 5 reddingen in die wedstrijd en een paar hele cruciale.
Oranje? Wat? Ik denk je wil daar naartoe. We gaan gelijk richting Oranje. Nee, ja, dat,
nou, als hij Robin Roef van Sunderland niet voor zich zou hebben... Ja. Wie zou er dan in aanmerking komen om derde keeper van Oranje te worden?
Je hebt Bizot nog bij Aston
Villa. Bizot is reservekeeper bij Aston Villa.
Ja, maar ja.
Kjell Scherpen bij Union in België.
Oh, maar flink lijstje dus.
Maar hij heeft nu 2 wedstrijden goed gedaan. En het is denk ik goed als hij er nog 15 gewoon achter elkaar goed speelt. Dat je niet na 2 wedstrijden, dat is ook wel weer hoe de voetballerij werkt. 1 wedstrijd en dat is weggegooid geld, parkeer maar. En nu 2 wedstrijden goed en dan zeggen mensen ineens van ja, misschien moet hij Nederland zelf tonen. Laat hem nou gewoon eerst lekker even zijn wedstrijden keeper bij Sparta en daar gewoon een goede indruk maken.
Wel pijnlijk voor Olij, hè? Die misschien wel verzekerd was van gewoon een WK meemaken.
Ja, absoluut.
En als het zo blijft daar bij Eindhoven dat hij op de bank blijft, dan gaat er een streep doorheen.
Ja, zonde, hè? Ja. Maar goed, de fouten die Drommel maakte op bezoek bij PSV in de eerste competitiewedstrijd, die zijn er nu al weggepoetst.
Jullie zien mij bij wijze van alleen maar wedstrijddagen en de hele week niet. En je stopt er zoveel in om top te zijn voor de wedstrijden. De eerste wedstrijd die moet je gewoon lekker vergeten. En deze 2 wedstrijden, daar moet je mee doorgaan. En die lijn gaan we lekker doortrekken.
Ja, even nog over die strafschop. Die pakte dus in 2 instanties.
Oh, dacht ook, ja.
Maar wat deed die Kitolano nou daar precies? Wat was dat nou voor een duik?
Ja, die dacht ook die derde positie bij het Nederlands elftal komt in beeld. Misschien kan ik wel mee dadelijk een soort van keeper.
Kun je dat nog eens een keer doen in beeld? Heel grappig. Ja.
Dat heb je vroeger ook zo.
Ja, ook. Ja, hij was niet pas was genoeg. Ja. Nee, maar het was natuurlijk heel raar. Hij was een soort Baba Papa die omwiel met zijn handen. Dus ja, dat was niet goed.
Nee. We zagen Mitchell van Bergen ook direct bij zijn rentree. Die is gelijk lekker aan het rennen en aan het vliegen.
Een assist op de assist, hè, had hij.
Ook zat nog. En hij had daar 17 seconden al kunnen scoren.
Ja, maar dat gebeurt niet heel vaak. Dus daar kan je die jongen ook niet op afrekenen. Maar hij schijnt het plezier weer te hebben gevonden bij Sparta. En ja, die hebben toch ook wel een aardig bedrag voor hem betaald. Maar goed.
Duurste speler ooit van Sparta?
Ja, met zijn snelheid is natuurlijk altijd wel een wapen. Als hij wat meer gaat scoren, dan hebben ze helemaal een goede.
Wel grappig dat sommige spelers echt lijkt wel alleen onder Stijn renderen. Vito van Krooi of zo. Echt 1 heel goed jaar bij Sparta echt gehad. Bij NEC zit nu ook op de bank. Deze jongen rendeert. Nou, Sambo is nu ook teruggekeerd. Had ook echt een heel goed jaar toen onder Stijn.
Dat is Stijn van de goede trainers.
Ja, die haalt dan ook spelers waarvan die weet, waar die in het verleden goed succes mee heeft gehad.
Krijgt Feyenoord hier nog een zware dobber aan Sparta? Ja, zeker. Het weekend.
Sowieso heeft Feyenoord de laatste 2 jaar daar niet weten te winnen. Dat het gelijk werd. En Sparta is, daar hebben ze nu ook weer tegen Utrecht en ook tegen Eagles bewezen, dat ze echt moeilijk te kloppen zijn. En Feyenoord is totaal nog niet in vorm. Hè. Althans, die wedstrijd tegen NAC was niet echt een graadmeter waarin NAC aanvallend niet sterk was met Feyenoord, die waarschijnlijk misschien makkelijk won. Maar het zag er nog niet helemaal gepolijst uit. En met name die wedstrijd tegen Excelsior. Ik denk dat daar wel heel veel mensen van geschrokken zijn.
Ja, en stel nou inderdaad Laurens en Kitolano blijven bij Sparta. Dan ziet het op dit moment wel naar uit. Waar moet Sparta dan toe in staat zijn?
Ja, ja. Er zitten ook wel een paar...
Ja?
8?
Ja, top 10 wel toch? Denk ik.
Ja, je hebt NEC erboven. Ja. Utrecht, Twente, AZ. Traditionele top 3. En dan denk ik dat Sparta heel snel komt. Ja.
Nou, we gaan het zien. Overigens, gisteren is ons een oud trainer van Sparta ontvallen. Theo Vonk.
Theo Vonk, ja.
77 jaar. Zijn eerste stap als hoofdtrainer in de jaren 80 bij Sparta ja. gezet. Hè?
Ja, hij was assistent bij AZ, waar ze toen landskampioen werden, begin jaren 80. Toen uiteindelijk zag Sparta in hem echt trainerstalent, dus die daar naartoe gegaan en daar gewoon goed gedaan natuurlijk met de vierde plaats. Daardoor hadden ze een beetje mazzel nodig. Met die plaatsing voor Europa. Het was wel heel vervelend dat dat met dat drama, met het Heelsbro-drama.
Heijsseldrama.
Ja. Te maken. Dat die Engelse clubs tijd werden gehaald, dat Nederland een extra plek kreeg. Sparta Europa inging. Ja, dat heb je natuurlijk gezien, hè? Met de wedstrijd in Hamburg.
Hamburg, ja.
HSV natuurlijk.
Toen was hij de trainer.
Toen was hij de trainer, inderdaad. Ja, met FC Twente 3 keer 3e geworden. Dus wat dat betreft gewoon ja, echt wel keurige resultaten weten te behalen. Ja, en ja, zelf natuurlijk ook gespeeld bij AZ nog vooral. En dan nu overleden, inderdaad 77 jaar.
Ja, dat is niet oud. Nee. Dan gaan we van Sparta naar Excelsior. Daar was jij bij.
Gisteren.
4-1 verloren van FC Utrecht. Wel bemoedigende dingen gezien bij Excelsior.
Nou, de eerste helft. De eerste 20, 25 minuten waren denk ik goed van Excelsior. Waarin ze misschien zelfs een voorsprong hadden kunnen komen door dat moment met Yegoyan. Ja. Die werd teruggefloten wat geen handsbal was. Maar uiteindelijk merk je wel dat het er leuk uitziet. Maar ja, het is een beetje speels en verdedigend is het heel kwetsbaar. 11 doelpunten nu al tegen in 3 wedstrijden. Dus ja, daar moet echt nog wel wat bij. Ze begonnen nu ook weer met Van Duinen in de spits. Later kwam dan wel die nieuwe pol.
Floracic.
Ja. En die Yegoyan liet wel goede dingen zien. Maar ja, ik denk dat dit wel het spelbeeld is wat we vaak bij Excelsior gaan zien in de uitwedstrijden. Dat ze het gewoon echt heel zwaar krijgen en veel goals tegen.
Ja. Maar het was natuurlijk wel een moment, hè? Je begint in die eerste helft met ja, handsbal. Het was natuurlijk geen hands, het was op zijn borst.
Eigenlijk zou je iemand achter een scherm moeten zetten dan. Dat je het wel door laat gaan en dat je het dan terug kan kijken. Dat zou misschien wel een beetje zijn. Ja, maar je moet het toch gewoon door laten gaan. En ik wil echt niet zeggen dat Excelsior daar dan met 3-0 wint, hoor. Maar nee. Het kan wel... Het kan wel een beetje voor zo'n ploeg ook een beetje een boost geven natuurlijk.
Ja, we hebben laatste instructies gekregen weer vanaf de KNVB, doen ze elk jaar, voorafgaand aan een nieuw seizoen. En dan is de wens is uitgesproken door Raymond Vermeen, hè, de scheidsrechtersbaas, om toch meer beslissingen weer bij de scheidsrechter te leggen. Ja, dan krijg je zo'n situatie als nu. Dus ja, dat moet je dan afwegen. Wat willen we? Willen we dat er sneller gefloten wordt of willen we dan toch weer wachten? En dan blijf je soms ellenlang wachten, terwijl sommige dingen duidelijk zijn. Want in de ogen van de scheidsrechter dacht hij dat het hands was. Ja, het is een fout. Maar fouten horen wel in het voetbal. Ja.
Fout die hij overigens heeft erkend.
Heeft hij ook erkend.
Ja. Hij heeft zijn excuses aangeboden, Kooi. Overigens in de kleedkamer bij Excelsior was het helemaal ontgaan. Dat vond ik toch wel weer opmerkelijk. Ze hadden geen wifi-verbinding, dus ja, ze konden het niet terugzien.
En met deze jongen, Yegoyan, die kan toch ook gewoon praten? Daar stond toch ook naar zijn borst zo van, scheidsrechter, hij komt hier.
Dan ik kan me zo voorstellen dat in de rust dat een gespreksonderwerp is, een thema, dat hij daarover komt en dat er misschien andere berichten van andere mensen zijn van ongelooflijk.
Ze wisten het helemaal niet.
Maar ze wisten het niet, vond ik opvallend.
Ja. Sowieso weinig paniek bij Excelsior, voor die wedstrijd tegen Feyenoord al. Er heerst dus een sfeer van, nou, die eerste 4-5 wedstrijden rekenen we toch nergens op. En daarna gaan we die groep een beetje versterken. En daarna gaan we onze puntjes wel pakken. Dat viel me wel echt heel erg op. Dat er nou geen sprake was van, oh jee, wat een moeilijke start van het seizoen. Nee, helemaal niet eigenlijk.
Maar is toch ook wel gek, Martijn, dat als je dus in die eerste 4-5 wedstrijden tegenstander bent van Excelsior, welke ploeg je dan ook bent, dat je dan denkt van, nou, het maakt bij Excelsior niet zo heel veel uit. Dan hebben die daar toch een veel voordeel van.
Daar zullen ze zich niet over uitspreken. Maar dat proefde ik wel echt. Ja. Van die mensen zeiden van, nou ja, een moeilijke start. En we gaan ons versterken. En dan uiteindelijk gaan we onze punten wel pakken. Nou, dat was wel een beetje de sfeer die eerste.
Daar heeft Ruben Den Uyl, de trainer van Excelsior, gisteren ook eventjes wat over gezegd. Over dat op dit moment die selectie nog niet op orde is.
Pas bij Rijnmond werd er wat gezegd over dat wij niet fit zijn en vonden mensen dat verrassend. Nou, ik denk dat dat helemaal niet verrassend is in als je Excelsior bent en je krijgt spelers in een later stadium binnen. Ja, dan heb je ook hier te maken met de is-situatie waarin iemand binnenkomt en dat je met mensen rustig aan moet doen. Voordat je vandaag miste we de 6, voordat je de 12 mist door blessures. Dus het heeft even tijd en geduld nodig en de lange adem. En dat weten we, dat calculeren we onszelf in. Nou, ik denk dat als supporters dat meenemen, ik weet dat supporters dat doen. Rijnmond, media, misschien ook prettig als je vanuit die gedachte Excelsior benadert. Ja, we zijn geen Sparta. Dus liggen de verwachtingen ook iets lager en hebben we geduld nodig met elkaar.
krijgen wij hier nou even een draai om onze oren?
Ja. Ik snap ook wel wat hij daarin zegt. Je kunt wel aan het begin van zo'n transferperiode proberen die spits te halen. Dan ligt de prijs hier. En als je hem aan het einde zit, heb je misschien voor hier.
Je kan toch niet meer een amateur. Dat kan eigenlijk niet, natuurlijk. En nog meer spelers zonder contract. Ze kiezen er echt voor.
Ze hadden gehoopt dat die Berggraaf, jongen die vorig jaar veel gespeeld had, dat de eerste spits zou zijn. Maar die is geblesseerd geraakt. En toen moesten ze.
Het is sportief gezien natuurlijk iets ongemakkelijks. Dat je eigenlijk zegt: de eerste vier wedstrijden geven we een soort van weg.
En we zijn nog niet klaar.
Nou, niet weggeven. Ze gaan natuurlijk hun best wel doen. Ze rekenen nergens op. Ja, een beetje gek is het wel, ja. Dat deed je vroeger bij de amateurs.
Ja, deed jij dat ook?
Nee, ik heb heel mijn carrière gedaan.
Ik wilde één ding even met jullie bespreken. De goal bij Excelsior werd gemaakt door die Zuid-Koreaan, Yeon Do-jong. In de 82e minuut, hij maakte 4-1. Gaat richting het uitvak. Jongens, het kan nog. Rent naar die bal.
Hij geloofde er nog in.
Ja, nou. De 4-1. Ja, hou je van dit soort positivisme? Ja,
tuurlijk.
Oh, dat is
die jongen is blij, die maakt een doelpunt. Ja, misschien gelooft hij ook nog een Sinterklaas. Weet jij veel? Ja, een beetje gek is het natuurlijk wel. Maar om dan terug te lopen en te denken van, dat is ook weer zo wat. Dus het was zijn eerste goal en hij was gewoon blij, die jongen.
Hij schoot daarna nog een vrijtrap bij.
Ja, net zo. Ja.
Dat is wel versterk, komt uit de Premier League, hè?
Brighton.
Ja. Laat leuke dingen zien.
Dus het is best wel hoopvol voor Excelsior.
Ja, tuurlijk.
Okay.
Alleen duurt nog eventjes blijkbaar.
Het duurt nog.
Dat ze in februari op een volle oorlogsterkte zijn.
Zo positief sluiten we af. Excelsior, ben je toch weer een beetje cynisch.
Nee, helemaal niet. Oh, okay.
Gaan we naar FC Dordrecht, jongens. Dat is het dik anderhalf jaar durende record kwijt als het gaat om thuiswedstrijden niet verliezen. Ze verloren de laatste competitiewedstrijd op, even kijken, ik had het opgeschreven hier, 10 november 2023 van...
Jong PSV.
En ze verloren nu van...
Jong PSV.
2023
eigenlijk. Ja, toen hadden ze voor het laatste competitiewedstrijd verloren.
Aan de Klommendijk.
Ja, aan de Klommendijk. Ja. Zei ik dat niet?
Nee,
dat
is bij deze.
Ja,
ja.
Okay. Ja, met name aanvallend is het nog moeizaam. Hè? 2 keer 1-0 gewonnen hadden ze hiervoor.
Ja.
En ja, ze missen natuurlijk Slory, sowieso aanvallend nog zoekende.
Beetje slordig ook wel, hè?
Slordig ook wel. En ze hebben nu Carrillo gehaald van Feyenoord, die nu voor de eerste keer erin stond. Was nog betrokken wel bij dat doelpunt dat ze maakten. Maar met name scorend vermogen. En ik moet zeggen, Jong PSV was best wel op volle oorlogsterkte, met een aantal goede spelers.
Maar we vroeg op voorsprong, wat natuurlijk helpt.
Ja. En, ja.
Je moet ook maar net zien wanneer die treft natuurlijk, dat Jong PSV.
Dit was zaterdagmiddag half vijf.
En dan hebben ze net een aardige ploeg. Hebben ze 10 oktober, dan hebben ze misschien weer helemaal niks. Dus ja, dat is dan een beetje pech voor Dirk.
Ja. Want hoe kijk je naar de kansen van Dirk Kuyt als trainer bij FC Dordrecht?
Nou, die schat ik toch wel hoog in. Want Feyenoord helpt toch mee om daar toch een heel aardig elftal neer te zetten. Met Carrillo hebben ze 2,5 miljoen voor betaald, die spits. En die gaat daar gewoon bij Dordrecht spelen. Dus ik kan toch verwachten dat dat een versterking is. En dat geldt voor meer spelers. Dus ik denk dat Kuyt onder betere omstandigheden werkt dan bij Beerschot.
Oké. En dat moet dan leiden tot weer topklassering?
Top 5 klassering toch wel, met dit Dordrecht.
Playoffs halen.
In ieder geval playoffs inderdaad.
Ja, ik spreek mensen die zeggen dit is het beste Dordt van de laatste jaren, wat er zelf staat. Dus daar kan hij toch wel mee uit de voeten, mag ik
hopen. Het is wel een jong, want het was FC Dordrecht tegen Jong PSV, maar de leeftijden die scheelden eigenlijk nauwelijks. Allemaal jong kiezen bij de Dordrecht.
Ja,
behalve die Venema, die sloot.
Maar dat is ook een beetje de functie dan van Dordrecht. Daar kiezen ze toch ook zelf voor. Als je spelers van Feyenoord dan krijgt, dan weet je dat. Dan krijg je geen dertigers, maar dan krijg je jonge talenten die zich moeten ontwikkelen. En daar moet je dan mee aan de slag. En dat is vorig jaar toch ook prima gegaan.
Meer dan prima zelfs.
Ja, ze hadden toch ook geen hele oude ervaren ploeg. Dan hadden ze wel Schuurman nog en zo. Hè,
ja, en ze hadden een goede trainer.
Wel hun boel, ja.
Nou, toch maar mooi in de Eredivisie nu trainer geworden.
Zeker.
Kan snel gaan.
Kan heel snel gaan.
Hebben jullie al de nieuwe specialiteit van het huis bij FC Dordrecht ontdekt?
Ja, de Lekkerbek.
Zo heet hij niet. Hij heet de Dirk Lekkerbek Kuyt.
Nog niet, ik ben nog niet bij Dordrecht geweest, maar...
Maar dit doen ze vaker, geloof ik. Hè? Ze hebben altijd van dit soort specialiteiten.
Ja. Het was ooit de Frikandel XL, toch?
Ja. Voor mij is het zelfs XXL.
Oh, XXL.
Direct dan naar Louis van Gaal, de tweede trainer met een gerecht dat naar hem is vernoemd.
Wat was het gerecht van Gaal?
Ik weet het niet meer. Ik weet het niet meer, maar in dat restaurant, in dat stadion, hadden ze de Louis van Gaal salade, geloof ik. Bepaalde hij zelf ook nog de ingrediënten. Dat zal wel heerlijk zijn geweest dan. Ja. Want daar heeft hij ook verstand van.
Tuurlijk, en hij heeft ook een keer een bus ingericht.
Ook, heeft hij ook gedaan. Ja, dus,
was het geen fruitschaal?
Nee, het was iets met, ik weet het niet meer, maar hij had daar in ieder geval zijn eigen gerecht waar hij zichzelf ook nog tegenaan heeft bemoeid. Dus ik weet niet eens of het nog bestaat.
Toch missen we hem een beetje, of niet?
Nee hoor, Nee, waarom zou ik een nieuw verhaal missen? Nee.
Nou, omdat er valt er wat te lachen.
Ja, ook in dat opzicht wel, ja. Dat klopt. Maar het was ook wel een goede trainer natuurlijk. Maar het is, ja, je hebt nou toch weer andere goede trainers.
Nu heb je Dick Schreuder.
Ja, Dickie Takka. Ja. Werd dat er genoemd. Hij doet het goed, ja.
Waanzinnig voetbal om naar te kijken.
Ja, maar je ziet toch ook wel, als die tegen PSV zo gaan spelen, dan gaat PSV er ook 5 maken. Dat kan je ook wel gelijk zien. Ja.
Het is wel mooi als je
toch
ziet
hoe Peter Bos ooit ook zo begonnen. Bij Heracles verloor hij ook heel veel wedstrijden met 6-7-0. En later werd hij wat realistischer. En werd natuurlijk een hele goede trainer. Dus misschien dat dit een goede opstap is. En dat hij hier heel veel van ligt.
Zonder gekheid, hij doet het natuurlijk wel geweldig. Ja. Met min of meer dezelfde spelersgroep laat hij ze heel anders voetballen.
Ja. In Nijmegen staan ze
echt de hand van de trainer. Dat is hartstikke goed gedaan.
En vooral met dat druk zetten vond ik wel mooi om te zien. Ze lieten wat fragmentjes ook zien echt over dat druk zetten. En dan zie je echt gewoon, ja, het leek alsof ze met het hele team tegelijk allemaal aan het druk zetten waren. Op de bal ook.
Ja, allemaal van die bezige bijtjes. Net als wat Korea toen, weet je wel. Maar je ziet ook wel, als er dan wat iets betere tegenstander staat, dan kunnen ze ook nog wel in de problemen komen.
Ik ben heel benieuwd, want dadelijk NEC het Feyenoord of andersom.
PSV hebben ze binnenkort, hè?
Ja, geloof ik, na de Interland break. Goed jongens, we dwalen wat af, maar we zijn er wel doorheen gekomen weer. Tevreden?
Oh, zeer tevreden.
Oké. Okay. Bedankt weer Martijn Krabram, graag weer tot de volgende keer. Dennis, Sinclair.
Geen dank. Succes
weer bij ESPN.
Mooi t-shirtje aan, heeft hij.
Hij, ja.
Ja. Ja.
Heel mooi.
Ja. Dat zouden we moeten doen. Ik zou je daar maar een adres geven.
Oh, ja, heel goed. Heb jij een sponsortje?
Ik zou je daar maar een adres geven.
We zijn er woensdag weer met de Sparta-podcast, Sparta naar voren. En vrijdag weer FC Rijnmond. Graag tot dan. Goeie week.
Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Paul en Paul, Frans Metz de Bedderij, Metalimex Metaalhandel en Kia de Bier.